Welkom bij Pauline's podcast. Hier krijg je inspiratie over boeken en schrijvers, over persoonlijke ontwikkeling, mindset, groei en ondernemen. Wat ontzettend tof dat je alweer podcast nummer 46 gaat luisteren. En vandaag hebben Karen en ik in de Boekenclub op Clubhouse Mirjam van Krij te gast. En we bespreken haar boek Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus. Onderwerpen die wij bespraken zijn het verborgen verdriet bij een abortus of miskraam, de wetswijziging in de Tweede Kamer over de bedenktermijn van 5 dagen bij een abortus, überhaupt abortusbegeleiding en de misverstanden daaromheen. En ben je nu zelf een professional? Dit boek kan je inzichten geven hoe je er eigenlijk zelf naar kijkt. Ook is het nu een actueel onderwerp in de Verenigde Staten. En ken je iemand die een miskraam of abortus heeft moeten ondergaan? En denk je dat deze podcast of Mirjam haar boek kan bijdragen tot mooie inzichten? Stuur dan deze podcast even door. In de beschrijving tref je alle linkjes aan naar de boekentips en het boek van Mirjam. En helemaal tof als je de podcast een like geeft en op abonneer klikt. Karen gaat meteen van start over het boek van Mirjam en veel luisterplezier.
Want we hebben jouw boek gekregen en afgelopen tijd gewoon het boek gelezen. Ja, het is een niet alledaags onderwerp om over te lezen. Laat ik het zomaar even zeggen vanuit mijn kant. Maar wel heel erg helder en duidelijk en concrete tips. En uitleg over het onderwerp. En sommige onderwerpen zijn ook gewoon een boek waard, vind ik.
Mm. Ja, dat was een van de redenen om jou uit te nodigen, Mirjam. Omdat het is een onderwerp waar ik zelf niks persoonlijks mee te maken heb. Maar wat je wel steeds overal om je heen hoort.
En zeker vandaag, hè. Het is echt heel actueel dat we nu het gesprek hebben met het nieuws. De Tweede Kamer heeft een besluit, een wetswijziging voorliggen om te besluiten om de bedenktermijn van abortus die op 5 dagen stond te laten vervallen. Zodat je niet langer hoeft te wachten dan nodig is als je kiest voor een abortus. Dus dat is heel actueel. Dus in allerlei nieuwsberichten vandaag en gisteren ook. En morgen verwacht ik ook. Is het een onderwerp? Dus het is mooi dat we er vandaag over praten.
En wat vind jij daarvan?
Nou, kijk. De wet wil dat je er goed over nadenkt. En dat is ook belangrijk. En dat doen vrouwen. Hè? Want het is geen lichte beslissing om te nemen. En dat erover nadenken dat die 5 dagen, die beraadtermijn noemen ze dat. Dat is als je een arts spreekt, dan moet je 5 dagen nadenken. En als je dan nog steeds wil, dan mag het. Maar voordat je een arts spreekt, hebben vrouwen er natuurlijk ook al over nagedacht. Het is niet iets van, ik ga naar een arts en dan pas begin ik met nadenken. Dus ik denk dat het voor veel vrouwen een opluchting is. Dat ze niet langer hoeven te wachten dan nodig is. En ik denk dat het voor een aantal vrouwen, iedereen kan zelf de termijn nemen om erover na te denken. Die kan je zo, niet zo lang maken als je wil, maar wel. Je kan daar echt de tijd voor nemen. Voor sommigen heeft het misschien geholpen dat daar de wet ook 5 dagen in zegt, maar dat, om dat voor iedereen te verplichten, gaat ook ver.
Ja, ik snap het. Ja, ik denk ook dat het afhangt van de situatie waarin je zit, waardoor misschien die 5 dagen juist prettig is of juist niet. Ja,
ja, precies.
En precies. Maar we gaan al meteen de diepte in. voor de mensen die meeluisteren. Kan jij misschien, ik zeg altijd kort, maar stel je even voor en hoe je tot het schrijven van dit boek gekomen bent.
Ja, graag. Mirjam van Krij is mijn naam en Miskraambegeleiding Nederland is mijn praktijk, mijn bedrijf. Het heet miskraambegeleiding, maar het gaat ook over abortusbegeleiding. Ik doe eigenlijk 4 dingen in mijn bedrijf. Ik begeleid ouders persoonlijk. Dat doe ik al zo'n 10 jaar. Dus vrouwen, mannen, koppels met een miskraam of een abortus. Ik geef geaccrediteerde nascholingen aan verloskundigen en gynaecologen over dit thema. Dus wat kunnen zij doen als een zwangerschap niet gaat zoals je hoopt dat het gaat? Het derde is dat ik miskraamcoaches en abortuscoaches opleid, zodat er door heel Nederland en België meer plekken komen waar vrouwen, ouders goed terecht kunnen voor hulp, dat ze niet allemaal naar Utrecht hoeven te komen naar mij. En het vierde is, ik schrijf er graag over. Dus ik heb intussen mijn derde boek uitgebracht. Ja, maar ik hou daar heel erg van. Dus ik vind het fijn dat dat zo bij elkaar komt. En ik heb 2 boeken geschreven voor professionals. Begeleiding van vrouwen met een miskraam is de eerste. En nu het nieuwe boek is begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus. En tussendoor heb ik een boek geschreven voor ouders. En dat heet Als je je kindje verliest in een zwangerschap. Dat is een invulboek. Dat is eigenlijk een soort babyboek voor het kindje dat er dan zo kort is bij hun zwangerschap die of eindigt in een miskraam of in een abortus. Dus dat is een heel bemoedigend boek wat ook wel veel cadeau wordt gegeven.
En is dat juist een boek wat je... Ja, wanneer geef je dat boek voor ouders bijvoorbeeld?
Nou, kijk, stel je vriendin maakt het mee of je buurmeisje of je nicht maakt het mee of je schoonzus. En je denkt, er is dan vaak niet zo heel veel te zeggen of op een gegeven moment zijn er geen woorden meer. En dan kan je er door zo'n boek te geven toch laten weten, ik weet dat je hier doorheen gaat en ik denk aan je, misschien is het iets voor je.
Ja.
Hè, dus alleen al, er staan prachtige gedichten in van dichters die over... prilverlies hebben geschreven, dat alleen al helpt. Hè? Ja. Dus het is ook een... Ja, dan kan je iets tastbaars doen.
En volgens mij kan je daar ook... Is er ook ruimte om bijvoorbeeld een echofoto of herinneringen in te plaatsen, zeker, toch of niet?
Zeker. Ja. Dus daar is ruimte voor om je eigen verhaal te doen. Er zijn aanvinklijstjes, zodat je ook ziet van... Oh, het is niet gek dat ik dit denk. Dus het geeft ook erkenning en herkenning van dat verlies is wat ertoe doet. Zo is het bedoeld en zo pakt het gelukkig ook uit dat mensen het ook zo ervaren. Dus om het boek zo te gebruiken bedoel ik. Dus
mooi.
Gaat er via de druk in, dus dat is mooi.
Ja, nee, ik snap het. Ja, en dan heb je op die manier zowel en de begeleiding, dus aan de voorkant verloskundige, maar ook volgens mij...
Gynaecologen.
Ja, de gynaecologen. Ja, het is inderdaad niet helemaal mijn... Ik moet even zoeken. De gynaecologen en daarna de ouders en de... Ja, precies. Ik snap... Dan heb je hem helemaal rond, ja.
Ja, ja.
En
ja.
Ja, ik heb natuurlijk 80.000 vragen, dat snap jij.
Nou,
nee, want voor mij, ik was eigenlijk vrij snel zwanger en het ging eigenlijk best wel allemaal goed. En alleen de geboorte, dat was een uitdaging, zeg maar. Maar voor de rest, dat is alweer bijna 18 jaar geleden. Dus je bent ook zoveel dingen kwijt. Maar doordat ik jouw boek las, ben ik wel weer even na gaan denken... Hoe ging die intake ook alweer bij mijn verloskundige?
Ja.
En ik kan me daar nog wel herinneren dat zij een aantal vragen die jij in het boek stelde of schrijft, dat zij die mij ook stelde. En dat ik echt dan, nee. En dat ik echt een soort van overrompeld was met alles wat zij vroeg toen.
Ja, ja.
Omdat het, en je bent er maar echt zo kort.
Ja, precies.
Elke keer.
Dus zoveel onderwerpen bespreken.
Ja, dus die druk op een op zo'n verloskundige is echt enorm volgens mij.
Mm-hmm.
En vooral,
dat is ook zo.
Ja, en vooral als er dan dingen inderdaad medisch aan de hand zijn of dat er geestelijk die combinatie, er kan natuurlijk, er zijn zoveel risico's.
Mm-hmm.
Hoe vraag je dan over dit onderwerp de juiste dingen?
Ja, dat is ook zo. En er is ook wel wat veranderd, hoor, sinds 18 jaar geleden.
Oh, ik hoop het, ja.
Nog steeds zijn er veel onderwerpen bij de verloskundige. Maar ik bedoel, ten opzichte van verlies in de zwangerschap zijn we als maatschappij ook echt wel anders gaan kijken. En ik denk dat het goed is dat ook prilverlies ertoe doet. Misschien ook wel omdat er nu nog meer focus is op zwangerschappen en kinderen krijgen. Waar het je vroeger, in de generaties voor ons misschien, overkwam je of het overkwam je niet. En nu is er toch nog veel meer focus op. Dus ook focus als het misgaat. En je ziet nu ook wel meer in de media dat BN'ers bijvoorbeeld vertellen over hun traject of over hun ervaring. Ja. En dat helpt ook alle andere mensen om daar herkenning in te vinden of ook erkenning voor hun verdriet. Dus dat het er bij de verloskundige meer over gaat, en daarom... Kijk, de opleidingen zijn ook lang nog niet allemaal aangepast hierop. Dus daar geef ik ook wel gastcolleges. Maar dat is een druppel op een gloeiende plaat bijna. Als je kijkt hoe groot onderdeel het van hun werk is in de dagelijkse praktijk nu. Dus daarom wilde ik ook het boek schrijven of de boeken. Dat ze die dat willen, dat ze zich daarin kunnen verdiepen.
Ja, precies. En want jij zegt in die 18 jaar is er veel veranderd. Maar daar heerst nog steeds een enorm taboe op.
Mm-hmm. Ja, er is nog veel verborgen verdriet, zowel bij miskramen als bij abortus. En bij abortus is het taboe nog groter, omdat daar een andere lading op zit. Hè? Als vrouwen zelf hebben besloten de zwangerschap te stoppen, om wat voor reden dan ook, dan is daar vaak een oordeel op, of bij henzelf of bij de omgeving, waardoor het nog beladener of moeilijker wordt om daarover te praten. Terwijl bij een miskraam dat gebeurt je, dus ook super verdrietig. Maar dat voelt vaak anders voor mensen.
Ja, Ja, ik hoor in mijn omgeving hoorde ik wel vaker over miskramen. Af en toe iets over een abortus natuurlijk, dat is met vriendinnen. Die praten dan denk ik toch wat makkelijker met elkaar. Maar miskramen hoorde ik wel vaker over. En ook van ja, inderdaad van joh, het is gebeurd en we gaan weer doorgaan. Een beetje dat idee.
Ja. Ja.
En zo van schuif het maar onder tafel en dan is het er niet. Of je moet gewoon weer door, weet je wel.
Ja, en dat kan ook. Hè? En dat kan ook een prima strategie zijn voor dat moment. En soms dat er later ruimte komt om er uitgebreider bij stil te staan. En niet voor iedereen heeft het dezelfde zwaarte ook. Hè? Dus dat kan ook.
Ja. Maar ik kan me voorstellen als je het kindje al gevoeld hebt en dat het al dat je veel verder bent in die zwangerschap. Ja, of dat het inderdaad blijkt dat het niet helemaal gezond is. Ja, dat zijn toch best wel... dat is niet zomaar dat je denkt... het is een ripje of zo, weet je dat? Ja,
ja nee, dat is groot. Misschien kennen jullie dat begrip leedconcurrentie of leg het langs de leedlat. Kijk, die leedlat is lastig, want die helpt meestal niet. Dus kijk, er zijn natuurlijk verschillende termijnen waarop de zwangerschap mis kan gaan. Maar het is niet zo dat als het bij zes weken was, dat minder erg is dan wanneer het bij 10 weken was. Of ja, bij 15 weken was, ik noem maar wat. Dus ik wil daar ook wel voor pleiten dat elk verlies ertoe doet. Omdat dat voor die ene vrouw of dat ene koppel op dat moment is wat er is. En daar mag het dan over gaan. Hè, dus zo. Dus daarom richt ik me ook echt op prilverlies.
Ik moet me wel naar mezelf toe kijken dat ik regelmatig heb gezegd... nou ja, je bent die 12 weken nog niet door. Alsof het dan... Ja, maar dat is toch
ja,
zo?
Precies.
Maar alsof het dan minder erg is, zit ik nu te bedenken. Dus ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt dat ik dat soort belachelijke dingen zei. Nee, maar...
Ja, met de beste bedoelingen ook, hè, Paulien. Want dat
ja, dat
het.
Wel. Dat wel, maar je kan dus gewoon totaal verkeerde dingen zeggen.
Ja, en dat gebeurt ook in de praktijk. Dus mensen zeggen echt wel met goede intenties, maar verkeerde dingen. Of dingen die hard aankomen of die heel pijnlijk zijn. Van je bent nog jong, of het komt vast goed, of gelukkig heb je al een kind. He, dat is allemaal, het is waar, maar het is niet... Of tenminste,
het helpt
dat
niet
het
ook gewoon.
Niemand. Nee, het helpt niet.
En wat zijn nou de tips die volgens jou wel helpen? Want dat is natuurlijk uiteindelijk... Je hebt dit boek geschreven, neem ik aan, om het makkelijker te maken voor vooral de hulpverleners, om daarmee het bespreekbaar te maken, maar ook, denk ik, zodat de juiste dingen worden gezegd.
Ja, precies. En kijk, de professionals zijn ook mensen, dus ook onder hen zijn er veel die zelf een miskraam of een abortus hebben meegemaakt. Vinden jullie het, zal ik de cijfers eens noemen? Van,
ja, graag. Ja.
Hoeveel het voorkomt? Wat denken jullie? Hoe vaak een miskraam voorkomt? Laten we dat eerst dan doen.
Ja, wij hebben natuurlijk jouw boek gelezen.
Ah ja,
daar staan een paar cijfers in.
Nee, dat is ook zo. Nou, zal ik het noemen?
Ja, noem maar.
In Nederland maakt 1 op de 4 vrouwen een miskraam mee in haar leven. Dus eens of vaker.
Ja, dat vind ik echt al heel veel.
Dat is veel. Maar als je dan rondkijkt in vriendinnengroepen of zo, hè, wat je net ook vertelde, dan hoor je daar wel van. Hè? Je kunt wel een aantal mensen noemen. Het aantal vrouwen met abortus is hoger. Het aantal abortussen per jaar is hoger. Het aantal vrouwen met abortus, de abortussen zijn iets anders verdeeld over de bevolking. Maar 1 op de 5, 1 op de 6 vrouwen maakt een abortus mee in haar leven. En dat weten we meestal niet als je dan rondkijkt in je vriendinnenkring of zo, hè?
Nee, dat is dan toch een, ja, dat wordt
dus
vaak verzwegen, denk ik.
Ja, precies. En dat is wel goed om te weten, vind ik zeker voor professionals, dat het, ook al staat het niet in het dossier, dat het wel kan spelen. Dus dat ze er dan naar vragen, wat jij net ook vertelde, hè, bij een intake van een zwangerschap.
Ja.
Dat ze vragen, heb je misschien eerder een miskraam of een abortus meegemaakt, vind ik echt een goede vraag. Want dat kan een moment zijn om daarover te vertellen. Maar goed, het zijn dus veel vrouwen die het meemaken. En er zijn ook best wel wat misverstanden dat we... Ik weet niet of jullie dat nog denken, maar dat vroeger werd wel gedacht... dat zijn vooral tienermoeders of zo, hè? Jonge meisjes die dan per ongeluk zwanger worden en een abortus kiezen voor een abortus. Dat is echt al tijden niet meer zo. Dus de grootste groep zijn vrouwen tussen de 25 en 35.
Dat vind ik echt. Dat vond ik echt verbazingwekkend om te lezen.
Ja, hè? Ja, dus dat is in de beeldvorming nog niet zo, hè? Dus...
Nee.
Nee. Maar ja, dat zijn de feiten. En de helft heeft al kinderen. Dus dat zijn, ja, dat zijn andere verhalen dan die we misschien uit de tijdschriften van vroeger kennen.
Nou, ik hoorde de abortus, die verhalen in bijvoorbeeld een Linda of zo, komen mm-hmm. dat soort dingen wel meer naar voren of op Facebook. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat is echt van de laatste tijd, merk ik. En dan sinds coronatijd volgens mij, of ik zie ze, dat kan ook. Maar dat je dan hoort van ja, weet je, het komt nu echt niet uit financieel. Of we hebben al drie kinderen. En dan meer een soort ja praktisch verhaal. En een complex verhaal hoor, want dat sowieso. Maar dat soort bezwaren eerder naar buiten komen. Terwijl ik dan denk, oh oké, nou als dit jullie beslissing is, dan is dat oké. Maar dan moet ik even nadenken. Dan denk je,
Ja. En daar kan je ook nog wat van vinden. En dat is ook menselijk. 1 op de 20 abortussen, afbrekingen, is om medische redenen. Dus 19 van de 20 niet. Of 19 van de 20 is om andere dan medische redenen. Dus sociale redenen noemen ze dat ook wel. En dat kan van alles zijn, ja. En dan is het natuurlijk ook nog wel een grensgebied. Maar,
ja, en vaak degene die ik dan hoor, is dan meestal inderdaad die ene. Want dat wordt dan openbaar verteld. Van het kindje, het was niet oké. En het was niet leuk.
De moeder niet oké.
Ja, precies.
Dat is ook goed dat je dat noemt. Ja, soms de gezondheid van een moeder. En daar lijkt iets minder taboe op te zijn om dat dan te vertellen en te delen. Hè? Dus dat een verhaal is wat gemakkelijker misschien verteld wordt. Hoe verdrietig ook. Maar ook niet altijd. Hè? Dus, stond een paar weken terug in de Volkskrant een stuk over abortus. En toen vertelde een moeder die de zwangerschap, ik meen vanwege Down, had afgebroken, dat ze daar ook niet open over is, omdat ze dan allerlei oordelen ook krijgt daarop. Wat ook invoelbaar is. Dus het is ingewikkeld.
Dat snap ik, ja. En heb jij nou het idee dat sinds de afgelopen quarantainetijd, noem ik het maar even, dat daar nog dingen in veranderd zijn? Of nu wat er met de Voice allemaal gebeurt, of de MeToo-beweging, dat daar een versnelling komt of een verandering überhaupt?
Dat weet ik niet zo goed. Dus wel een abortusarts die ik sprak. En die zei, ja, in de coronatijd is het aantal abortussen gestegen.
Maar ja, dat zag zij in de kliniek. Toch?
Ja, naar meer nog.
Ja,
okay. En is één keer per jaar worden die cijfers gepubliceerd. Dat is volgende maand, dus dan zullen we het wel horen. Maar ja, zij zag dat wel in haar kliniek, ja.
Ja, kijk, als het een soort van relatie is tussen het aantal baby's dat er geboren wordt en het aantal baby's dat er niet geboren wordt. Vorig jaar zijn natuurlijk heel veel meer baby's geboren. Dus dan is de kans toch, lijkt me dan een soort van statistiek, dat dan ook meer, weet je, dan blijft die verhouding een soort van gelijk.
Ja.
Dus dat is niet heel gek als dat cijfer ook stijgt. Als het nog steeds 1 op de 5 is of zo, dan.
Ja, van vrouwen, hè. Dus 7 of 8% van de zwangerschappen wordt afgebroken. Dus inderdaad, als het aantal zwangerschappen stijgt, dan gaat het absolute aantal ook omhoog. Maar
Ja. Hey, en jouw boek, hè? Voor wie heb je het bedoeld?
Nou, primair voor de zorgprofessionals. Hè? Professionals in de geboortezorg eigenlijk. Dus die te maken hebben met bijvoorbeeld zwangere vrouwen die eerder een abortus of miskraam hebben meegemaakt. Of die nu zwanger zijn en een abortus overwegen. Het laatste boek gaat specifiek over abortus provocatus. Dus ik wil de zorgprofessionals handvatten geven van wat kun je zeggen, wat kun je doen, welke informatie moet je wanneer geven, zodat je de vrouwen optimaal ondersteunt. En koppels ook. Maar ik wil heel graag ook de vrouwen die het meegemaakt hebben of die het overwegen ook iets in handen geven. En ik heb wel echt nagedacht van ga ik rond abortus een boek maken voor die vrouwen. Maar ik heb gedacht, ook in overleg met de uitgever, het is nogal een beladen onderwerp. Dus ik denk dat vrouwen eerder een boek kopen dat heet begeleiding na een abortus dan ik overweeg een abortus. Of ik heb zelf een abortus gehad, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dus dat is wel een overweging geweest. Dus je vindt heel veel ervaringsverhalen ook in het boek. Waardoor ik ook hoop dat het voor vrouwen en mannen die het hebben meegemaakt of die het overwegen, ook heel herkenbaar kan zijn en helpend kan zijn.
Ja, want je noemt nu die mannen, maar eigenlijk alles wordt gericht op de vrouwen.
Ja, Ja, klopt.
Maar die mannen die hebben natuurlijk ook hun verwerking.
Zeker, zeker. Dus ik schrijf er wel iets over, hè. En daar is ook wel iets meer aandacht voor. Ik wist natuurlijk dat we dit gesprek gingen hebben. En ja. Ik was heel blij dat ik net deze week het boek van Auke Hulst heb uitgelezen. Want dat gaat precies over hoe een man abortus kan beleven. Het gaat over nog wel meer, maar ook dat. En dat is, hij beschrijft het zo raak, denk ik. Dus ik was heel blij dat ik dat boek in ieder geval kon noemen in jullie podcast ook.
Oké, ja.
Het is sowieso een goed boek, maar hij raakt dan ook nog dit thema.
Oké, dus, en dat gaat specifiek over, voor man, dat is specifiek voor mannen bedoeld?
Nou ja, het is gewoon een goede roman. De Mitsukoshi Troost Baby Company heet het. Het is net uit en hij krijgt ook echt super goede recensies terecht. Maar hij raakt dus ook dit thema. En dat is nog niet zoveel beschreven. Dus ik was heel blij dat hij daar ook over schrijft. Voor mannen is het kan het heel lastig zijn dat de vrouw de beslissing te nemen heeft. En dat zij daar uiteindelijk niet, de man heeft daar niet de laatste stem in. Wat terecht is, denk ik. Maar dat kan het kan ingewikkeld zijn. Ook in een relatie kan het heel ingewikkeld zijn.
Ja, vooral dus, als natuurlijk de meningen uiteenlopen.
Exact. Ja,
of als precies. De een heel erg iets anders wil dan de ander, zeg maar.
Ja, wat ook gebeurt. En dit is niet iets om om dan te denken, nou, ik beweeg een beetje met je mee en dan komt het wel goed. Want het is een te groot hè, daarvoor. Dus het
is zo, ja.
Je kan het niet een beetje doen. Het is zo'n ingrijpend besluit.
En Mirjam, voor de mensen die dit nu straks naluisteren of die nu aan het luisteren zijn. Die zeggen, ja, ik wil hier echt wel meer van weten. Ik wil een vraag stellen of ik wil één op één spreken. Niet hier straks op het podium, maar gewoon hoe en met wie kunnen ze contact opnemen en hoe komen ze bij jou terecht?
Ja, dankjewel. Sowieso kunnen ze naar www.miskraambegeleiding.nl. Daar vinden ze mijn contactgegevens. Altijd welkom om te mailen als je in gesprek wil. Daar vind je ook de lijst met coaches die door mij zijn opgeleid. En die kunnen dus heel goed helpen rond miskramen, rond abortus. Dus voel je je ook vrij om dan met een van hen contact op te nemen. Je mag mij ook vragen wie zou je aanraden. Hè? Dus daar, dat kan. Dat kan heel goed zelfs. Dus dan weet je in ieder geval dat je met coaches spreekt die hier een gedegen achtergrond in hebben. En misschien ook goed om te noemen, in Nederland is het FIOM, F-I-O-M, de organisatie waar mensen ook terecht kunnen die voor een keuze staan of die worstelen met de gemaakte keuze. Dat is een rijksorganisatie of gesubsidieerde organisatie waar ook hulpverlening is. Dus dat kan ook een website zijn om te bekijken.
Want
zij verwijzen zo nodig ook door.
Want hoe kunnen ze jou dan helpen als je hun belt? Stel je staat voor de keuze of is het achteraf?
Nee, kan allebei.
Kan allebei. Dus, Oké.
Ja. Hoe ik ze help is niet door nog eens alle plus en min op een rijtje te zetten. Want dat hebben mensen over het algemeen wel gedaan. Mm-hmm. Maar dan komen ze er met hun hoofd niet uit of het... het is lastig. En dan de werkvormen die ik kan inzetten, die helpen ze juist om dan vanuit verbinding en misschien het benutten van hun intuïtie of hun onbewuste of hun lijf, om tot een inzicht te komen wat wel rust geeft. Hoe lastig welke keuze dan ook is. Hè, want elke keuze heeft impact die ze dan maken.
Ja, en geen keuze is ook een keuze, maar...
Precies.
Volgens mij,
allebei,
ja.
Waar het over gaat is ook dat die beslissing te dragen is, hè, met de gevolgen die erbij horen, wat je ook kiest.
Ja.
Dus dat, dat zijn grote thema's en dat kan je niet uitrekenen, zeg maar.
Nee, en het FIOM, hoe zouden die, gaan die met je in gesprek ook?
Onder andere.
Ja, okay.
En dat is echt een goede organisatie om je toe te wenden, zeg maar. En zij... verwijzen ook door waar nodig. En ze kunnen niet alles met je doen. Ze gaan niet één op één met je in gesprek over het algemeen. Okay, maar kunnen wel. Het kan wel een goed begin zijn.
Om even te sparren of om even de vragen die je hebt neer te leggen in ieder geval.
Ja, bijvoorbeeld.
Oké. En ik heb net, even kijken, Roos toegevoegd bij ons op het podium. Ik weet niet, Roos, heb jij een vraag aan Mirjam?
Ja, goeie avond. Ik heb een vraag. Ik vroeg me af... Ja, inderdaad, iemand die zo'n abortus laat doen en er spijt van heeft, ja, jullie begeleiden die. Wat doe je met zo iemand? Waar gaat het dan over het accepteren, het kunnen accepteren en ja, kijken wat er wel nog is om door te gaan? Of waar zet je dan eigenlijk op in?
Ja, dat is wel mooi dat je dat vraagt. Ik ben zelf zwaar systemisch opgeleid. Familieopstellingen, misschien dat ze dat wel kennen. Ja. En vanuit die invalshoek is een van de belangrijke uitgangspunten: alles en iedereen doet ertoe. Dus ook het prille kindje van de abortus doet ertoe. Dus als dat er, als er verbinding kan zijn of besef is van, oh ja, dit doet er ook toe. Het was er heel kort, maar het is van belang. Dan ontstaat er vaak ook rust om de toekomst weer in te kunnen gaan. En daar zijn verschillende werkvormen voor. Dat voert te ver om dat nu helemaal uit te spitsen. Maar daar gaat het eigenlijk over, Roos. Dat het vanuit wat er is en wat er was, om van daaruit weer verder te kunnen. Ik weet niet of ik een helder antwoord geef op je vraag zo.
Ja, vanuit wat er is en wat er was. Ik ken wel familieopstellingen, maar ja, dat je dat kindje dus in feite ook een plekje geeft.
Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen.
Ja, zo'n idee. Maar ik denk, Het accepteren ook van dat op dat moment dat de juiste keuze was. Op dat moment, ook al heb je er nu spijt van. Denk ik ook.
Zeker is dat van belang. En een misverstand is dat, en niet dat jij dat nu zegt hoor. Maar wat mensen soms denken is als je het er moeilijk mee hebt, na maanden, na jaren. Dat het betekent dat je er spijt van hebt. En dat hoeft niet per se. Dus het kan nog steeds, het kan naast elkaar bestaan. Dat je moeite mee hebt om je daartoe te verhouden. Maar dat het nog steeds de beste beslissing was die je toen kon nemen. Hè, dus dat
vind ik wel heel mooi uitgelegd hoor.
Ja, het is een belangrijk punt ook, vind ik.
Want je wil eigenlijk die beslissing niet nemen. Dus dat is dan misschien die spijtvorm, of niet?
Nou, welke beslissing je ook neemt in zo'n situatie. Je hebt de gevolgen te dragen, hè? En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus soms merken vrouwen en achteraf van, wow, maar dit heeft een impact die ik niet had kunnen voorzien, of ik loop nu toch hier en daar tegenaan. Maar het kan nog steeds, ondanks die impact, zijn dat het de beste beslissing was die ze konden nemen.
Ja.
Dus daar hoeft niet aan getornd te worden dan. Hè?
En daar mag je soms verdrietig om zijn.
Spijt, natuurlijk. Ja. Maar daar mag je verdrietig om zijn. Ja, precies.
Ja. Maar ja, het is ook het rationele stukje, hè? Bijvoorbeeld bijvoorbeeld de man zegt van, ja, we hebben er 2 gezonde of 3 of weet ik hoeveel ze er al hebben. Mm-hmm. En nou, corona drukt, stress, weet ik wat, maar de vrouw heel anders erover denkt. Mm-hmm. En ja, zich toch laat meetrekken, hè? Beïnvloeden. En ik hoorde dus ook nou door de corona dat dus zeg maar sterilisatie ook niet doorgaat, is gegaan.
Oh, echt?
Waardoor ook alle operaties worden opgeschoven, is dit ook opgeschoven. Jij zei in de coronatijd zijn er meer abortussen. En dan denk ik, ja, misschien heeft dat ook meegeholpen, tenminste bij één wat ik weet wel.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Ja. Maar nou is er ook zo'n wetsverandering, hoorde ik op het nieuws, dat ze die 5 dagen bedenktijd weggaan. Dan denk ik, iemand die zich mee laat slepen door man en dan na die 5 dagen misschien wel tot inzicht kom, ik wil het niet. Dan denk ik, ik vind het wel
heftig. Dat snap ik, dat je die zorgen hebt. En wat ik... Daar hadden we het toevallig in het begin even over, die wetswijziging. Het schijnt of het blijkt dat die beraadtermijn daar niet per se alle verschil in maakt. Dus hè, als iemand... Nou ja, goed, ik kan het nog niet staven natuurlijk. Maar vrouwen die er goed over na willen denken, nemen de tijd ook daarvoor. En ja, je hoopt inderdaad niet, Roos, dat ben ik gewoon helemaal met je eens, dat mensen onder druk beslissingen nemen waar ze later spijt van hebben. Maar dat hangt mogelijk niet helemaal van de beraadtermijn af. Hè? Dus dat als iemand onder druk gezet wordt, dat dat ook in 1 dag kan en ook in 10 dagen kan.
Ja, het is een lastig woord, denk ik.
Je hart gaat er naar uit, hè?
Ja.
Is ook lastig.
Ja, ik heb door hypnose heb ik daarmee te maken wel. En dan denk ik van, ja... Toch kun je inderdaad mensen wel heel mooi helpen op dat gebied. om inderdaad de last lichter te maken en dat ze weer vrolijker kunnen zijn en weer kunnen doorgaan. Ik denk, want ja, soms dan ja, verzanden mensen daar helemaal in en krijgen zelfs burn-outs ervan of weet ik wat.
Ja,
het is toch een soort ja, een trauma wat je oploopt, denk ik. Als het, als je
ja, dat
iets,
kan het zijn.
Ja, en dat draag je met je mee. En ja, ik denk ook dat dat, weet je, misschien kan je die scherpe randen er in op termijn wel wat afhalen. Maar het blijft natuurlijk gewoon een heftige gebeurtenis.
Ja, voor sommigen heftig. En voor de mensen die hulp zoeken, over het algemeen is het dan heftig. Hè? Anders zoek je er geen hulp bij. Mm-hmm. Het kan ook, als je er, het kan ook gewoon tussen aanhalingstekens een gebeurtenis in je leven zijn. Die je kunt verweven in wat er verder in het leven gebeurt. Maar dat vraagt over het algemeen wel aandacht.
Ja,
of
precies.
Op dat moment zelf of later. Hè, dus het hoeft niet een heftig iets te blijven. Maar ja, dat gun je vrouwen ook of koppels ook. Dat het niet een heftig iets hoeft te blijven. Hè, dat het een belangrijke levensgebeurtenis blijft. Maar die niet alles kleurt, om het zo maar te zeggen.
Ja. Even kijken, we hebben ook Marloes op het podium ondertussen.
Goedenavond.
Hi.
Nou ja, ik was eens benieuwd. Ik heb, dat zal ondertussen 17, 18 jaar geleden een miskraam gehad. Mm-hmm. En met 13,5 week kwamen ze erachter bij de vijfde echo die ik toen al gehad had, dat het kindje overleden was in de buik ten tijde van de echo maken. Mm-hmm. Toen moest ik een hele week wachten. Toen gingen ze weer een echo maken om inderdaad te constateren dat het kindje inderdaad niet ineens plotseling wel aan het leven was. Mm-hmm. Dat vond ik al een hele heftige. En vervolgens moest ik weer anderhalve week wachten voordat ik überhaupt gecurateerd moest worden. Want het moest eerst spontaan loskomen. Mm-hmm. Is daar ondertussen al verandering in?
Ik denk niet in de richting dat jij het bedoelt, Marloes. Dat je zegt, kan dat niet wat sneller, hè? Zo hoor ik het tussen de regels.
Ja, je zit zo vol hormonen. Het verdriet is zo intens. En die hormonen gaan niet weg. Want je lichaam denkt nog steeds dat je zwanger bent. En je weet met je ratio dat je dat niet meer bent. Want je hebt zelf gezien dat het kindje duimend niet meer beweegt. En noem maar op. Dus ik heb wel een heel mooi echopapiertje nog met die foto enzovoort.
Ja.
Maar dat ging zo tegen mijn gevoel in. En dat vond ik eigenlijk nog de allerergste periode. Dat je dus niet zwanger bent, toch zwanger bent en niet geholpen wordt.
Ja. Ja, en fijn dat je het deelt. En tegenwoordig is, en het is een beetje op medisch gebied, begeef ik me nu, maar ik weet het toevallig, zeg maar, door de scholingen die ik geef aan verloskundigen en gynaecologen, wordt er steeds minder snel naar curettage gegaan. Omdat dat ook medisch gevolg kan hebben voor de volgende zwangerschap. Er zijn risico's aan. Vrouwen kunnen, als ze willen, wel eerder nu pillen krijgen om de bevalling op te wekken. Hè, de geboorte,
nou, ik kreeg de keuze of ik kreeg een placebo of ik kreeg een pil die werkte.
Oh ja.
En toen had ik zoiets van, weet je, doe mij maar gewoon die curettage, want we weten nu dat het niet goed is.
Ja. Nou, die placebo die is er denk ik uit intussen. Want dat, snap ik, dat een extra onzekerheid geeft.
Ik bedoel, als ik het nu zou hebben moeten ervaren, na al die levenservaring en dergelijke, had ik misschien daar ook anders mee omgegaan, hoor.
Ja.
Maar dat is wel allemaal achteraf. En wat je toen ook net zei met die goed bedoelde opmerkingen, die hebben we ook allemaal gehad. En dan was er een collega, ik heb wel 20 miskramen gehad. Toen keek ik diegene aan, 20. Ja joh, want dan was ik 5 dagen over tijd en dan was ik 10 dagen over tijd. En toen dacht ik, laat maar.
Ja,
maar dat vind ik echt, dat begrijp ik dan op een gegeven moment niet meer. Maar
nou, het heeft geen zin om
vind ik echt heel lastig
te gaan.
Ja.
Maar ik vond het wel heel pijnlijk.
Ja
natuurlijk.
Dat snap ik, vooral omdat je, dit vind ik ook een hele lastige. Dit, weet je, het kan iedereen overkomen, om wat voor reden dan ook. Vooral, stel dat er inderdaad een verkrachting in het spel is, of stel dat je met IVF allerlei dingen aan het doen bent, je doet er heel veel moeite voor, weet je. Er zijn allerlei redenen waarom dingen je kunnen overkomen, of waardoor je dingen moet beslissen. Maar zo laconiek met het leven omgaan, dat vind ik wel heftig hoor.
Ja, maar ze zijn dan 20 miskramen. En dan heb jij het verkeerd begrepen. Niet 20 abortussen.
Oh, oké. Okay. Ja. Nee,
dus dan was ze 5 dagen over tijd. En dan was dat al een miskraam. En ja, dan is het... Ja, je kunt natuurlijk nooit voor een ander spreken. Maar ik vond dat wel een... Ja, ik heb zelf ook een hele onregelmatige cyclus gehad. Ik had er soms 50, 60 dagen tussen. Maar dan was toch echt iedere keer die strip negatief, zeg maar.
Maar wanneer spreek je officieel over een miskraam dan?
Oh, dat weet Mirjam Beense.
Ja, formeel is het als het misgaat na een positieve zwangerschapstest. Maar die testen worden steeds nauwkeuriger, hè? Dus vergeleken met 10, 20 jaar geleden kan je nu veel eerder zien dat er een bevruchting is geweest. Dus daar... Daarom weten mensen ook eerder van een zwangerschap. Ja, mijn moeder, ik geef dat voorbeeld al vaker, mijn moeder weet dat ik dit werk doe natuurlijk. Mm-hmm. En die zegt, ja, vroeger was je wel eens laat ongesteld. Tegenwoordig heb je dan een miskraam. Ja, mam, zo is het. Hè, dus dat is een andere beleving. Niet per se een ander gevoel, maar wel ander bewustzijn daarop.
Nou, ik denk dat het wel heftiger maakt.
Hoe bedoel je dat?
Nou, ik zelf wist dan, ik ben negatief, weet je wel. Hè? Dus, en dan ging ik niet nog een keer een zwangerschapstest doen, hè, na zoveel dagen. Want dan zou ik mijn arm gekocht hebben. Maar dat ik denk van, ja, en dan werd ik weer ongesteld. Ja, weet je, dat is dan zo. Nou ja, dan was blijkbaar mijn cyclus helemaal in de war op dat moment. En ik denk dat ik dan het nog erger had gevonden, zeg maar. Als ik dan ook nog had geweten van al die keren dat het toch al raak was. Terwijl het toch heel snel mis zou zijn gegaan. Dat zou ik... nog verdrietiger gevonden hebben, denk ik.
Ja, mogelijk, hè? Dus aan de ene kant is die vooruitgang een zegen... en aan de andere kant misschien ook weer niet. Maar dit is waar de vrouwen van nu, zeg maar... de zwangere vrouwen van nu wel mee te maken hebben... met die vroege testen. Ja,
ja en ook secuur natuurlijk. En ook, want hoeveel echo's krijg je tegenwoordig? 3 toch, of niet? Of?
Zeker wel, ja.
Ja. Ja, dat was in mijn tijd ook niet...
Nee. Dus daar verandert best wel veel in.
Ja. In mijn tijd was er een onderzoek in Rotterdam, bij de eerste dan. En dan werden we 20 jaar zouden we gevolgd worden. En dan kreeg je dus met 6 weken een echo, met 8 weken, met 10 weken, met 11 weken, met 13 weken. Nou, en toen met 13 weken is bij mij dus geconstateerd, 13,5. Dat was dan zeg maar de reguliere echo, dat het dus mis was gegaan.
Ja, datzelfde onderzoek Marloes, denk ik, dat ik ook gehad heb in Rotterdam 7 jaar geleden. Dus... Ze hebben inderdaad, met Erasmus houden ze het goed, zeker in deze regio, rondom vroeggeboortes, goed bij wat de oorzaak daarvoor kan zijn in Rotterdam-Rijnmond. En wat ze kunnen doen om in deze omgeving vroeggeboortes te voorkomen. Vandaar dat Erasmus daar heel veel op inzet. Mirjam, jij hebt jouw boek gebouwd rond een 8-tal vragen. Zo heb je je hoofdstukken ook genoemd. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik wilde een heel praktisch boek maken, want daar hou ik van, dat je er wat aan hebt, zeg maar. Dus vragen als hoofdstuktitels, die helpen daarbij. Dus ik heb toen ik het boek ging schrijven een enquête gehouden, een online onderzoek. En die, 400 vrouwen met een abortus hebben die enquête ingevuld. En ik heb hen ook gevraagd van wat is de impact geweest van de abortus voor jou? Hè? Welke invloed heb je gemerkt? Maar ook met wie praat je daarover? Wat heb je gedaan om met je abortus om te gaan? En dat soort die vragen die zie je ook in de hoofdstuktitels terug. Dus dat lees je, daar lees je over in het boek. Maar ook welke begeleiding wil je van je zorgverlener, van je huisarts, van je verloskundige? En daarin zit de opslag naar wat professionals... ook uit dit boek kunnen halen van welke begeleiding willen vrouwen van jou, hoe geef je dan goede nazorg, wat kun je zeggen, wat kun je doen. Dus zo is het opgebouwd. En als laatste, het voorlaatste hoofdstuk, waar loop je nou zelf tegenaan als professional in je begeleiding van abortus, of waar kun je tegenaan lopen? Want net als jullie net ook al wel zeiden, van, je kan daar ideeën bij hebben zelf. Hè? Vind ik het in deze situatie misschien wel gerechtvaardigd of nodig? Of snap ik de keuze van die mevrouw? Of juist helemaal niet? En op zich doet die mening er niet toe, maar je hebt je daar wel toe te verhouden. Als je iemand begeleidt en je wil haar neutraal of zo neutraal mogelijk begeleiden. Dus het is ook goed, denk ik, dat, dat we als mensen en zeker als professional ook kijken naar hoe kijk ik zelf eigenlijk naar abortus? Wat vind ik daarvan? Waar raakt het mij persoonlijk? Misschien heb je het zelf ook meegemaakt. En dat kan mildheid brengen, maar dat kan ook verharding brengen. Dus dat kan alle kanten uitgaan. Dus dat is zeg maar de scope van het boek, met heel veel ervaringsverhalen erbij en checklists om te downloaden. Dus het is een boek waarvan ik hoop dat, dat het ook gewoon praktisch gebruikt wordt. En dat is wat ik nu ook terugkrijg, dus dat is fijn.
Nou, en ik denk ook dat de tips die je geeft als je een praktijk hebt, dat je kan bloggen en dat je er zo verdieping aan geeft en aandacht aan geeft. Ik denk dat dat hele goede thema's zijn, want dat zijn dingen door content te leveren. En inderdaad, stel dat het je overkomt, wat moet je dan doen? En waar kan je allemaal rekening mee houden? Ik vond dat over gedenkplekken en hoe je dan met het kindje omgaat. Ik kan me voorstellen, als je eenmaal in die tunnel zit, dat je gewoon zoveel mogelijk informatie wilt wat voorhanden is.
Ja.
Dus is het heel fijn dat jij daar al naar verwijst.
Nou ja, fijn. Nou, en wat ik ook graag wil, wat ook wel gebeurt, is dat als verloskundigen en huisartsen, als die een onderwerp als abortus ook af en toe noemen, en niet per se één op één in de spreekkamer misschien, maar omdat er ook een brochure ligt in de wachtkamer of omdat er op hun social media iets over gezegd wordt, dan wordt het voor vrouwen of koppels ook gemakkelijker om daarbij een volgende afspraak wel iets over te zeggen, bijvoorbeeld.
Ja, ja.
En dan wordt het, dan is het niet zo'n, dan gaat er iets van de lading van het onderwerp misschien af, of je weet in ieder geval dat je dan welkom bent daarmee. En dat is denk ik belangrijk. Dus ik heb, professionals willen ook graag onderbouwing lezen en die is er gelukkig. Dus ik heb ook alle wetenschappelijke artikelen, et cetera, die staan ook in de literatuurlijst. Dus het is ook echt wel een onderbouwd boek. En er zitten veel praktijkvoorbeelden in, waardoor het ook, goed te verhapstukken is, denk ik.
En heb jij het idee dat er steeds meer aandacht aan komt, of moet het nog meer?
Allebei.
Allebei,
dus er komt steeds meer aandacht en er moet nog veel meer aandacht voor zijn.
En in welke beroepsgroep mis jij nog aandacht, zeg maar?
Oh ja, dat is wel een goede vraag. Nou, wat ik eigenlijk vond toen ik een paar jaar geleden, een aantal jaar geleden wist ik, dit heb ik te doen, dit is mijn missiewerk. Mm-hmm. En ik vond toen bijvoorbeeld dat alle relatiecoaches of alle loopbaancoaches, vond ik dat ze weet moesten hebben van hoe ga je om als iemand een miskraam of abortus heeft meegemaakt. Want iedereen moet dat weten. Alle huisartsen, iedereen. En dat is nogal een groot doel.
Ja, dat is behoorlijk ambitieus. Maar
ja, dat was dan nogal ambitieus.
Ja.
Dus ik heb gekeken, waar ga ik dan beginnen? En dan zijn verloskundigen en nu ook huisartsen zijn een logische groep professionals, omdat zij relatief veel te maken hebben met dit soort thema's. Hè, maar in feite vind ik dat ook als iemand bij de huisarts komt en die zegt, oh, ik heb vermoeidheidsklachten, en de huisarts weet dat er ook 3 miskramen of bijvoorbeeld een abortus is geweest, dat hij dat meeneemt in de overwegingen. En natuurlijk kunnen vermoeidheidsklachten door van alles komen, maar dit verlies in de zwangerschap kan een belangrijke zijn.
Nou, en dat je in je boek schreef dat je bijvoorbeeld een huisarts die nazorg, dus na een maand eens een keer bellen van joh, want die verwijst waarschijnlijk iemand door naar een kliniek of buitenshuis in ieder geval. En daarna zijn ze uit het zicht.
Ja, en niet alle vrouwen gaan via de huisarts, ongeveer de helft. Want je kunt namelijk ook nog naar een abortuskliniek gaan. Dus de huisarts weet het ook niet altijd. Maar als je het als huisarts wel weet, dan, als je dan de richtlijnen volgt, neem je contact op na een aantal weken. Dat alleen al, doe dat belletje, dat maakt uit. Dus er is nog wel een wereld te winnen.
Ja, en ik denk ook dat mensen die coachees hebben met een burn-out bijvoorbeeld, daar kunnen ook dat soort lagen onder zitten.
Zeker.
Die ervoor,
zeker.
Maar ook inderdaad, ik krijg via Monique, via de Backchannel, volgens mij een manager of een HR-afdeling. Ja, er zijn natuurlijk heel veel.
Daarom. Dus dat was, wat jij ook al zei, te ambitieus om in één keer aan te pakken. Dus ik ben er aan het werk en stap voor stap. Nou, bijvoorbeeld ook jeugdartsen of kindercoaches misschien ook wel. Als er in het gezin een miskraam of abortus is geweest, dan kan dat ook invloed hebben op de andere kinderen van het gezin, de levende kinderen van het gezin. Dus het is fijn als daar oog voor komt. En niet alles gaat tegelijk, maar dit is wel, ik vind het wel belangrijk dat daar steeds meer aandacht voor is. En dat mensen ook weten wat ze dan kunnen doen. Hè, zien dat het een factor kan zijn is het ene, maar wat kun je er dan mee?
Nou, zo, en ook op een respectvolle manier het topic aansnijden en niet oordelend, zoals je in je boek schrijft. Ja, ik denk dat iedereen vanuit zijn eigen visie dat gesprek aangaat. Alleen, dat is niet altijd handig.
En nee.
Hoe kan je dat dan veranderen? Ik vind dat wel... hoe je dat omschrijft, de tips die je geeft, de vragen die je geeft. Ja, ik denk dat heel, heel erg prettig is voor heel veel zorgverleners.
Ja, en zeker als we het voor... Eerder hadden we het over het boek van Elke Wis, waarin ook werd uitgelegd hoe je vragen kan stellen, zodat het echt open vragen zijn in plaats van sturende vragen.
Precies, ja.
Aan iemand inderdaad een open vraag stellen. Goh, wil je wat meer over vertellen? Hoe heb je deze afweging gemaakt? Hoe is dat voor jou geweest? In plaats van meteen erop in te hameren met, nou, heb je dat gedaan? Nou, ik vind daar dit en dit van. Weet je wel, dan help je elkaar denk ik ook veel meer. En ik vond ook een mooi voorbeeld die jij in je boek noemt, van hoe je dingen bespreekbaar zou kunnen maken als huisarts of als verloskundige praktijk. Bijvoorbeeld op Wereldlichtjesdag in december, de tweede zondag van december is dat. Sorry. Dat je dan inderdaad zegt van, nou, wij als organisatie doen mee aan Wereldlichtjesdag, want wij vinden het belangrijk om. En dat natuurlijk een soort van conversation starter kan zijn voor mensen die dan denken, oh, maar dan wil ik wel even mijn verhaal kwijt. Of oh, dan kan ik dus ook over dit onderwerp terecht.
Ja, precies. En...
Oh, sorry. Ja?
En ik vind het dus ook heel, heel goed om hier zo in de regio Rotterdam met dat ook de begraafplaatsen en crematorium ook meedoen met die Wereldlichtjesdag. Zodat gewoon de uitnodiging er ook is en we met z'n allen ook daarover gewoon weten.
Aandacht aan besteden.
Ja, aandacht aan besteden. De taboe wat meer eraf halen. En dat er ook plek is, wat jij ook in je boek schreef, op sommige begraafplaatsen. Om ook voor kinderen die dus overleden zijn na een afgebroken zwangerschap, om die daar toch te brengen of zelfs inschrijven in het bevolkingsregister. Er zijn ook veel meer mogelijkheden dan 20 jaar geleden.
Ja, dus, dat is ook echt
Ik heb er hoop in dat het een keer een onderwerp wordt waar de taboe er van af is.
Ja, fijn. Nou, fijn dat je dat ook uit het boek hebt gehaald.
Ja, nou, ik heb een aantal jaren, daar hebben we elkaar ook wel eens gezien, hè, Mirjam, op Wereldlichtjesdag hier in Leidse Rijn heb ik foto's gemaakt en jij hebt gesproken. En ik vond die eerste keer dat ik meemaakte, vond ik echt heel erg heftig. En ik geloof dat er toen iets van 70 kindjes of namen werden gezegd, of hoe zeg je dat, benoemd. En kijk, als je daar verder van afstaat, dan heb je geen weet van hoe dat eraan toe gaat. Alleen het verdriet en de energie die daar was en de saamhorigheid.
Ja, het was indrukwekkend, hè?
Ja, ik vind dat echt respect voor de organisaties die dat elk jaar doen. Ja.
Ja, nou, dat is ook zo.
Ja.
Dat is ook zo.
En ik denk ook dat je naar een manier moet zoeken die bij je past. En dat schrijf jij ook in je boek. Dat je, of dat nou een kaarsje is, of een foto in lijst, of een voetafdruk, of een iets wat goed voelt, dat je er wel bij stil blijft staan. Want,
en bij prilverlies is vaak natuurlijk geen voetafdruk. Wel bij afrekeningen later in de zwangerschap. Hè? Dus, dus ik wil met de boeken ook echt juist ook aandacht hebben voor als het verlies zo pril is dat je geen foto's hebt van het kindje. Of geen, hè, dat het niet een herkenbaar kindje is, of niet een... dat je het niet aan anderen hebt kunnen laten zien bijvoorbeeld. Wat bij later verlies gelukkig natuurlijk wel kan. Dat maakt ook dat het afscheid nemen en ook het herinneren anders is. Hoewel het een smal onderwerp lijkt, eigenlijk een wereld in, hè, als je dat verdiept.
Nou, enorm. Ja, vooral als het zover... Nou, zo ver van je bedshow is natuurlijk als vrouw natuurlijk niet, maar... Mm-hmm. Als je het zelf niet meegemaakt hebt, denk ik dat heel erg moeilijk is om je te verplaatsen in een ander. En de vragen die jij stelt, ook bijvoorbeeld voor stagiaires, die...
Ja.
Ik vond dat echt heel goed dat je dat benoemde. Want ik vind stagiaires over het algemeen, als je cliënt bent of patiënt, dan is het altijd irritant. Want dan kijkt iemand mee. Het duurt 3 keer zo langer. Maar ze moeten het ook leren. Dus helemaal terecht. Maar het is natuurlijk... Het gaat niet efficiënt dan vaak, maakt niet uit. Maar het feit dat zij het ook moeten leren en dat ze dan juist weggehouden worden. Ja, hoe dan?
Ja. Dus het is ook fijn. Daarom heb ik die tips ook opgenomen van hoe betrek je studenten daarbij. Ook omdat veel studenten deze boeken lezen. Studenten verloskunde bijvoorbeeld, of gynaecologie. Mm-hmm. Zodat ze zelf ook ideeën hebben, wat kan ik doen als ik stage loop, om toch ook bij de verdrietige kant van het vak betrokken te worden. Want anders moet je het later, als je eenmaal in je eentje aan het werk bent, het wiel uitvinden. En dat is zonde. Ook hierin geef ik handvatten, zodat ook de professionals denken van, oh ja, maar zo kan ik de student wel betrekken. Je hoeft niet alles zelf te verzinnen, zeg maar. Dus ik bundel in die boeken ook de best practices van wat er al in het werkveld is. Hè? Maar ze weten het niet altijd van elkaar.
Ja, en stel nou hè, dat je als stel of als koppel voor deze keuze staat of het overkomt je. Wat zijn dan de tips of de beste tip die jij kan geven in zo'n situatie?
Bedoel je, als je als koppel voor de keuze staat, gaan we de zwangerschap afbreken of niet?
Ja?
Ja, om heel, heel goed te voelen wat voor jou klopt. En dat is misschien een beetje een blasé antwoord, maar je kunt dit niet uitrekenen. Dus je kunt niet een lijstje maken met voor- en nadelen. En de mensen bijvoorbeeld bij het VIOM, die kunnen echt goed helpen om te helpen om goede vragen te stellen. Ja. Om tot de beslissing te komen die bij jou past. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus soms, als we nog even inzoomen op een koppel, soms zegt een man van, nou beslis jij maar. Hè? Je moet uiteindelijk toch beslissen. En dat lijkt dan fijn dat de vrouw daarover mag beslissen, maar het is eigenlijk ook een te groot niet, maar het is een...
Ja, het is wel heftig, vind ik. Ja.
Het is ook heftig. Het zou ook steunend zijn om samen tot één besluit te kunnen komen, maar dat kan natuurlijk niet altijd. Dat snap ik ook.
Maar waarom zou iemand dat dan zo zeggen?
Uit liefde ook. Hè? Beslis jij, ik ga mee met wat jij beslist. Dat is op zich, is dat ook heel liefdevol. Maar het is ook een grote verantwoordelijkheid. Dus het is niet een makkelijk onderwerp waarvan je zegt, als je nou 1, 2, 3 doet, dan ben je er.
Nee.
Dus neem het serieus. Dat is misschien wel de belangrijkste tip. Neem serieus wat je voelt en neem de tijd die nodig is om tot een goed besluit te komen.
En eigenlijk zeg je ook, die 5 dagen, het kan ook korter, maar pak de tijd die je nodig hebt.
Ja, en ik geloof niet dat... voordat vrouwen naar een arts gaan of een kliniek bellen, zijn er misschien al lang 5 dagen verstreken. Hè, maar het is niet als je een positieve test hebt dat je meteen een kliniek belt, over het algemeen. Dus,
ja, precies. Ja.
Vrouwen hebben er heus al slapeloze nachten van gehad voordat ze een arts bellen. Dat is echt niet iets wat vrouwen zomaar beslissen.
Nee, waarschijnlijk als je de uitslag van die test ziet, dan schiet je of in de paniek of... Je verstijft helemaal. Je denkt, oh god, en nu? Ja.
Nou, precies. Dus het gaat echt niet over 1 nacht ijs daarbij.
Nee, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee. Maar ja, het maakt de beslissing natuurlijk niet minder of anders. Maar de beslissing moet dan toch genomen worden. Ja.
Ja, of niet, wat jij eerder ook zei. Maar dat is ook een besluit en dat kan ook.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Jeetje. Nou ja, ik ben in ieder geval blij dat er dat je er zoveel aandacht aan hebt besteed. Dat je anderen, maar ook inderdaad, stel dat je in je omgeving iemand hebt van hoe kan je daar nou mee in gesprek gaan? Of dat, hè, als je een vriendin kent die dat is overkomen.
Ja.
Dat je dan niet helpt, het was maar een klein kindje en het was nog zo pil. Dat helpt dus niet.
Nee, dat helpt niet. En dan heb ik daar makkelijk werk mee, hè, eigenlijk. Mm-hmm. Dus mensen weten dat ik dit werk doe, dus dan is het gemakkelijker om dit soort onderwerpen te bespreken. Ze komen daar ook vaak naar me toe van, ik heb dit of dat meegemaakt. Maar stel dat je dat nou niet hebt. Ja, je zou kunnen vragen, als je het weet van vriendinnen, zou je kunnen vragen van, je hebt me ooit verteld over de abortus, hoe is dat nu voor je? Dat is een hele open vraag. En als ze er niet over wil praten, dan is dat natuurlijk ook goed. Dus ik kan je ook vragen. Ik ben benieuwd hoe het voor je is. Als je er iets over wil vertellen, graag. Weet je zo? Ik denk dat het mooi kan zijn. Maar het vraagt ook ergens moed, hè, om zo'n vraag te stellen. Maar
ja, je weet natuurlijk.
Er niet over gepraat.
Ja, precies. Er gaat natuurlijk een bak emotie gaat er open.
Mogelijk, maar misschien ook wel niet.
Ja, dat is inderdaad een aanname. Ja. Nee, maar omdat je zegt, vaak neem je de beslissing niet over 1 nacht ijs. En het zijn heftige beslissingen. Dus weet je, dan weet je ook dat er gewogen en gedaan is. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd na zoveel jaar nog pijnlijk te zijn. Dat hoeft niet. Maar nee. Ja.
Het kan van alles zijn. Hè? Het kan ook en pijnlijk zijn en het goede besluit.
Ja, ja.
En dat het fijn is om daar nog eens met iemand over te praten.
Ja.
Dus ja, nou ja,
ja, je zit me aan het denken. Ja, heel goed.
Oh, door deze podcast kan je zelfs zeggen, joh.
Luister even.
Ja,
misschien.
Dat ook. Maar ook dat je zegt, nou, ja, we hebben een podcast opgenomen en het ging hierover. Ik was benieuwd. Ik moest aan jou denken.
Ja, ja. Oh, dat is een mooie. Ja, nou moet je niet alles. Dan haal ik dit stuk eruit, goed?
Nee. Ja, ja, ja.
Nee, maar ik denk sowieso, weet je, op zich, ik ga niet snel een onderwerp uit de weg. Alleen,
nee, geloof ik ook niet.
Het moet wel ergens toe dienen. En op het moment dat ik zomaar een voor mijn gevoel een blik opentrek uit het niks. Ja, waarom stel ik die vragen dan? Dan moet ik dat wel oprecht willen weten. En ook. Ja, met het idee dat ik daar gewoon rustig over kan praten met iemand. En
ja, zeker. Maar ja, dat is natuurlijk ook een grote kans. En zoals Mirjam net ook zegt, dat het blik nog niet eens opengetrokken wordt. Dat je er gewoon over kan hebben zonder dat er een pak ellende naar boven komt. Maar dat het een gewoon wederzijds respectvol gesprek wordt.
Ja, dan wel.
De
zeker.
Ander gewoon kan vertellen. Ja, dus er is een kans op, maar volgens ja. mij.
Nee, het hangt er ook een beetje vanaf met wie natuurlijk. Ja, als precies, ik zomaar uit het niks een vraag ga stellen aan iemand, dan. Ja, dan
misschien
is...
doe je dat bij de ene vriendin wel en bij de kennis juist niet. Of juist bij de kennis wel, maar bij de vriendin niet.
Ja.
Dat.
Nou, ik heb tijdens fotoshoots soms ook hele heftige of hele diepgaande gesprekken. Omdat ik dat van het een balans in het ander. En soms komen er echt hele fascinerende gesprekken uit en onderwerpen waarvan je denkt, wow. Maar dan ben je gewoon in gesprek met iemand en dan oordeel je niet. Maar je bent gewoon dingen aan het delen en...
Yeah.
Alleen dit zit natuurlijk nog steeds in de taboesfeer, vind ik. Tenminste, dat is toch zo of niet? Of zeg ik nou iets raars?
Nee, je zegt helemaal niks raars. Dus er zit heel veel lading op vaak voor mensen om erover te vragen, om erover te vertellen.
Ja, dus die schroom bij mij, dat klopt dan, zeg maar. Dat ik daardoor,
die schroom is herkenbaar voor veel mensen, denk ik. En we weten dat erover praten voor de meeste mensen helpt. Hè? Omdat het helend is om erover te praten. En het verdiept ook de relatie die je met die vriendin hebt, als je het daarover kunt hebben. Dus nou ja, er is ook wel veel wel voor te zeggen, Paulien, maar alles op het juiste moment, snap ik ook.
Ja.
Maar wachten tot het moment perfect is, hoeft ook niet. Hè? Dus het kan ook.
Nee, nou, ik heb een vriendin en die heeft haar, die is haar kindje verloren. En die was bijna 8. En ik probeerde altijd naar te vragen en heel open over te praten, omdat het gewoon, ik kende hem goed en weet je, heel lang ziektebed. En het is gewoon echt een heel heftig verhaal ook. Maar ik wil gewoon dat hij blijft bestaan. En door erover te praten, vind ik dat hij ook gewoon, hij verdient dat of zo. Mm-hmm. En of het kindje nou inderdaad, of je er wel mee kan praten of niet mee kan praten, of hoe oud hij ook geworden is, dat moet in principe niet uitmaken.
Mm-hmm. Ja, en het maakt dus wel uit, hè, in de praktijk, in hoe de omgeving ermee om kan gaan. Dus het is ergens gemakkelijker als jij dat kindje hebt gekend en foto's en verjaardagen hebt meegemaakt.
Ja, ja.
Dat je erop terug kunt pakken op die herinneringen. En bij dit prillenverlies zijn er geen gezamenlijke herinneringen. Dus dat vraagt een extra...
Dat maakt het nog moeilijker.
Misschien wel drempel over om het erover te hebben. Maar goed, wel belangrijk.
Ja, nou heel belangrijk. Ja, absoluut. Hebben wij nog... dingen niet besproken, Mirjam?
Heel veel, maar goed.
Oh!
Geen 3 dagen.
Nee, ik had een goed voornemen voor 2022 om de podcast rond 1 uur te houden. En
ja,
niet meer 2 uur. Maar
ja, lijkt me goed.
Ik stel jou de vraag met een reden natuurlijk. Ik weet niet, heb jij nog verder dingen die jij wilt delen met ons?
Nou, nee, ik vind dat we een hoop geraakt hebben in dit gesprek, dus dat is fijn. En mensen die zich ook geraakt voelen door het thema, ze zijn heel welkom om de boeken te lezen. Dat kan ook via de Beep.
Ik zal linkjes opnemen naar je boek.
Ja,
in ieder
top.
Geval. Ja,
en die miskraam in ieder geval.
Ja.
Alles is welkom ook qua reacties. Dus ik mail me gerust, dan zal ik zeker reageren.
Kijk. En ga jij nog die enquête die de aanleiding was voor jouw boek, ga je dat nog vaker doen ook of niet?
Nou, het is een hele mooie manier, want ik heb dat voor mijn eerste boek ook gedaan. En mm-hmm. toen heb ik een enquête over miskramen gehouden en die is binnen 3 weken door 500 mensen ingevuld.
Zo.
Wat echt heel veel was, zeker in die tijd. Dus het is een hele fijne manier voor mij om in, zeker omdat dit beladen onderwerpen zijn, om dan redelijk anoniem de informatie naar boven te halen. Waardoor mensen ook veel kunnen delen. En dat is heel en herkenbaar voor de andere vrouwen. Het zijn toch meestal vrouwen die het invullen. En voor professionals heel helpend ook om die letterlijke zinnen te zien. Van hoe vrouwen het beleven. Ja. Dus ja, het werkt voor mij wel. En ook omdat we nu natuurlijk online ook veel... het is ook wel een onderwerp waarbij online goed werkt, zeg maar.
Ja, ik heb begrepen dat dit ook een onderwerp is waar veel mensen naar luisteren. Omdat ze, omdat ze dit op een moment kunnen doen waar ze zelf aan toe zijn.
Ja.
En waar niemand bij hoeft te zijn. Op een moment dat zij dat bepalen. En ja, ik denk ook dat het klinkt mij in ieder geval heel logisch. Omdat je...
Ja.
Op een verjaardag is dit natuurlijk geen leuk onderwerp. Dat snapt iedereen, maar...
Ja, het heeft wat privacy nodig, hè?
Ja, precies, ja.
Ja, ja, ja.
Ja, nee, ik snap het helemaal. En weet je, ik denk wel dat het gewoon goed is dat we aangeven... van er zijn inderdaad lotgenotengroepen, er zijn beroepsverenigingen... waar er zijn allerlei hulpinstanties die je verder kunnen helpen... maar vraag hulp.
Ja, precies. En dat kan rond het moment van de keuze, maar dat kan ook maanden, jaren, decennia later. Ja. De laatste mevrouw begeleid en die had ruim 30 jaar eerder abortus meegemaakt. En nu was het er tijd voor. Dus het is nooit te
30
laat
jaar. Om naar te kijken.
Ja. Ja, soms gaat het leven dat er eerst andere dingen moeten voordat er hier aandacht voor is. Maar het kan altijd nog.
Nou, wel mooi dat het na 30 jaar uiteindelijk dan toch komt.
Ja, dat vind ik ook. Nee, want je hoeft er geen 80 mee te worden. Als het zo'n beladen onderwerp is, kan het fijn zijn om daar wat verlichting in te brengen.
Ja. Oké, nou, je hebt een mooi beroep.
Dat is het.
Ja, ja. Absoluut. Absoluut. Ja. Karin, heb jij nog vragen aan Mirjam? Of wil jij nog iets toevoegen?
Nee, los van dat er allemaal meningen over zijn en dat we soms ook ongevraagd flyers in onze brievenbus gegooid krijgen met dat het vooral allemaal rampzalig is en dat we het vooral allemaal niet moeten doen dat alle kinderen het recht hebben om geboren te worden, vind ik nog steeds heel erg fijn dat we in een land leven waar we als vrouw de mogelijkheid hebben om er goed over na te denken en ook goede begeleiding te krijgen als er sprake is van een afgebroken zwangerschap. En ik hoop gewoon dat met het werk wat jij doet, Mirjam, dat als dat heftiger blijkt te zijn of als je daar inderdaad meer hulp bij nodig hebt dan dat je dat in je eentje of met je partner of met je vriendin kan, dat gewoon er is in dit fantastische land. En dat er gewoon organisaties en mensen zijn zoals jij die gewoon een eigen bedrijf hebben en gewoon begeleiding bij een afgebroken zwangerschap gewoon daarvoor zijn. En dat jij ook gewoon mensen traint, want dat vind ik zo ontzettend waardevol aan het werk wat jij doet. Dat je het niet alleen zelf doet, maar dat je ook andere professionals traint in vraag dit wel, vraag dit niet. Vul niet in dat de ander of de vrouw dit misschien zou willen, maar vraag het gewoon. Dat heb echt... bijna een brok in mijn keel van hoe mooi ik het vind dat jij zorgt voor professionals en ze ook traint dat we dit gewoon met elkaar goed weten te cheffen in dit land. Zeker als het zo vaak... het is gewoon onderdeel van ons leven, dus laten we er alsjeblieft zorgvuldig mee omgaan.
Precies. Nou, heb ik nog wel één vraag aan jou, Mirjam. Die schiet me net te binnen, de laatste. want Karin had het net over die veroordeelde meningen eigenlijk. Nu hoorde je een tijd terug veel over de protesten die bij die abortusklinieken zijn, vooral in Amerika. Stel dat je daar doorheen moet als vrouw. Mm-hmm. Wat voor tip heb je dan? Of je moet daar naartoe en iedereen die zegt je moet het niet doen of je, die heeft een afkeurende mening.
Ja, dat is heftig, hè? Nou, in Nederland gebeurde het ook. En er is een initiatief vanuit het Humanistisch Verbond, Abortus Buddies. Google daar even op. Dat zijn dus mensen die hebben zich ook aangemeld van als jij daar doorheen moet door die haag, ik sta naast je, ik loop met je mee. En dat is natuurlijk ook eigenlijk ontroerend prachtig dat dat kan. Dus bij een aantal, op een aantal plekken in Nederland kan je dus zo'n abortus buddy inschakelen. En wow. Dan loopt er iemand met je mee, hoef je niet in je eentje daar doorheen. Ook een hele praktische oplossing om mensen te steunen in al zo'n moeilijk moment en zo'n moeilijke situatie.
Oh, dat is wel heel echt letterlijk naast iemand staan. Dat is mooi.
Ja.
Meelopen en begeleiden. Dat is inderdaad mooi dat dat op die manier, dat je in ieder geval daar niet alleen voor komt te staan. Want als je dan eenmaal zo'n beslissing hebt genomen, hoe moeilijk die ook is, en dan krijg je ook nog dat gezeik over je heen. Ja, of gedoe. Maar dat lijkt me nog het meest zware ook. Want dan kan je toch bijna niet tegen wapenen.
Nee, dus dat is ook heel ingewikkeld.
Ja.
Dat is heel ingewikkeld. Dus het is mooi dat die buddies toen zijn gekomen.
Nou, dat ken ik helemaal niet. Nou, ik zet ze erbij. Mooi. Ja, mooi initiatief. Nou, dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan. Het was fijn met jullie hierover in gesprek te zijn.
Kijk, nou, daar doen we het voor. En ik hoop dat we veel mensen naar jouw boek kunnen doorverwijzen. In ieder geval om voor de checklist, de ervaringsverhalen, maar ook tips en goede vragen. Iedereen die hiermee te maken heeft. En dat we op die manier in ieder geval taboe en de ellende een beetje samen met z'n allen minder maken.
Dankjewel.
Komt er nog een nieuw boek, denk je?
Vast wel.
Ja? Nu even niet.
Nou, nee, dit jaar niet. Heb ik thuis ook beloofd.
Ah, okay,
het is ook wel een klus. Maar geheid. En ik kan het schrijven ook niet laten. Dus ik,
nee, gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Ja. Nou, mocht er weer een boek zijn, dan laat je het me weten. Goed?
Dat is goed.
Nou, dankjewel voor je tijd.
Graag gedaan.
En zodra de podcast online komt, dan mail ik je even. Goed?
Heel graag.
Oké, dankjewel.
Doeg Karin. Doeg.
Doeg.
Super tof dat je deze hele podcast hebt geluisterd. Ben je nu ook geïnteresseerd geraakt in het boek van Mirjam? Klik dan even op de linkjes in de beschrijving. En vond je het een leuke podcast? Klik dan op volg, like en abonneer. Graag allemaal. En helemaal tof als je hem doorstuurt naar iemand die hier ook het aan kan hebben. Tot de volgende podcast!